Touché vandaag met Raymond van het Groene Woud. Vrijdag viert hij zijn 70ste verjaardag. En dat doet hij met de nodige toeters en bellen. Er is een nieuwe cd, er is een fotoboek en er is een driedelige documentaire. Allemaal even eerlijk en oprecht, zo lijkt het toch. Hoe hij als kleine keeskop gepest werd en onderdook in de fantasiewereld van Winnie de Pooh. Hoe hij als jonge twintiger de muziekwereld binnenwandelde dankzij de vader die hij zelden had gezien. En hoe hij wegliep van zijn eigen succes. Ondertussen behoort Raymond tot het meubilair. Maar hoe moet het verder? Wat is de liefde? En wat met Vlaanderen en met Amerika? Dit is Touché met Raymond van het Groene Woud. Een goede middag.
Hamburgers en cola. Ja, dat wist u al. Maar kent u ook de oorzaak van het algemeen verval? Kortzichtig denken, luidruchtig spreken. Eeuwig in one-liners blijven steken.
Weg met Amerika. Met die boeren van Amerika.
Weg met Amerika. Weg met het kolonialisme van Amerika. Weg met dat lelijke, knauwende Engels. Al die Angelsaksische pretentie, arrogantie. Ja, een groeiende poog en een gat. En dat is dat. Weg met die rappers en hun eeuwige fuck. Weg met de verheerlijking van de stomzinnigheid. Inderdaad, fucking assholes. Krijg het slingerscheid. Leven Italië, leven de maffia. Weg met het naappen van Amerika. Verenigde Naties, laat me die blaten. Het zijn alle vervallen van de Verenigde Staten.
Weg met Amerika. Weg met die boeren van Amerika.
Amerika. Weg met het imperialisme van Amerika. Hun vorige koude kleutercultuur. Vol van genante voorspelbaarheid. En Hollywood monsters van oppervlakkigheid. Dan zit je in België, dan loop je gebukt onder al die stupide en ook nog eens besmoekte imitaties van onnozele Amerika-producten.
Weg met Amerika. Weg met die moeder van Amerika.
En zijn professionaliteit. Maskerade voor de ledigheid. Democratie, amme hoela. We worden geknecht, lijkt een tamme puma. Lelijke opkopers, ook van de vrijheid. Een opgefokte, opgedrongen, betekenisloze vrijheid. Weet u wat er scheelt? Weet u wat er scheelt? De dictatuur van het Amerikaanse vrijheidsbeeld. Ja, dat is wat er scheelt. Die dwaze machos, mof vent. Die spelen nu al 60 jaar politieagent.
Weg met Amerika. Met die boeren van Amerika.
Hun chewingum flinkheid, hun schietgeweren. Hun plastic blonde wijven met het bepsel en het gebit. En hun belachelijke Terminator. Full of shit, het is namelijk nooit gedaan. Daar kan je op aan. Weg met die cowboys van de CNN. Het land dat de complexiteit niet herkent. Waar het denken is gestremd, zet die boeren in een hemd. Weg met die cowboys, leven de idealen. Hier spreekt de laatste de Mohikanen. Ik ben van het Belgische, het Europese panel. En ik verzoek u, clear my channel. Clear my channel. Megalomane, inzellige idioten. Kiss my ass, ja, kiss mijn kloten.
Weg met Amerika. Met die boeren van Amerika. Weg met Amerika. Weg met die boeren van Amerika.
Weg met Amerika, Raymond van het Groene Woud. Ik ben blij dat je zelf ook nog zo hartelijk moet lachen met dit nummer. 15 jaar oud is het ondertussen. Maar het zou... het is eigenlijk nog heel actueel.
Ja, dezelfde elementen kunnen opnieuw gebruikt worden. Er zijn elementen die ik goed verwoord vind. Er zijn elementen die ik ongelukkig verwoord vind. Dat is natuurlijk stom.
Maar de nood was blijkbaar hoog om dat
te
zien.
Ja, het zat dat aspect van dat we zo vaak in een imitatierol zijn gedwongen op cultureel niveau. Dat vind ik eigenlijk... zijn de Amerikanen maar ten dele aan schuldig. Het is ook onze onderdanige houding daarin. Of onze... Allee, onze. Men zei al lang op veel niveaus van... vroeger zei men, als het in Parijs regent, druppelt het in Brussel. En dan, ik ben opgevoed in een tijd dat er werd gezegd... nu is het een zwang in Amerika. Je zal zien, binnen 25 jaar zal het bij ons in zwang zijn. En dat waren niet altijd de leukste dingen. En ik denk dat dat proces versneld is, hoor. Maar ik voel me dan natuurlijk wel eens... niet lekker bij dat idee van ze doen het daar. Dus zien wij dat als voorbeeld om op te volgen.
Maar het feit dat dit ook door jou werd gezongen,
ja,
leverde wel wat reacties op, hè?
Ja. Er was natuurlijk bij zoiets expliciet heb je vlucht dat er mensen je toejuichen en dat mensen aan woord komen roepen.
Mm. En hoe heb je die reactie ervaren toen?
Ik heb niet graag conflicten. Dus ik kan zeggen, waarom ben je dan zo dom om het conflict te zoeken? Maar het begint natuurlijk met... het moet eruit bij mezelf. En daarna de schade opmeten, dat levert dan weer op dat... Goh, jongens. Problemen gehad met liedje meisjes, problemen gehad met liedje Italianen. Nu problemen met dat nummer. Probeer me daarvan af te kunnen helpen.
Ja?
Ja, als het superbelangrijk is voor mij, zou ik misschien volhouden. Maar Nu, meisjes in Italianen was anders, hè. Italianen was een parodie op de clichés over Italianen. Mm-hmm. Meisjes, dat eigenlijk niet verkeerd in, maar het wordt verkeerd begrepen.
Door dat ene zinnetje.
Ja, en hier wordt wel gezegd, weg ermee. Dat is natuurlijk agressief.
Mm-hmm. En concreet.
Maar de goede verstaander begrijpt het, maar daar mag je niet op rekenen, vind ik, als tekstschrijver. In dat opzicht zeg ik, er staan dingen, formuleringen in waar ik nog achter sta, maar er staan helaas ook formuleringen in die ik onhandig vind.
Maar ik bedacht me wel, toen ik dit nummer nog eens beluisterde, het gebeurt toch zelden of nooit dat muzikanten echt hun gedacht zingen. We zijn braaf,
op dat niveau, hè? Bedoel je? Ja, meestal vind ik het ook niet zo interessant om te doen. Het zogenaamde sociale engagement. Of politieke engagement. Nee? Want dat waait voorbij. Trouwens, dit zal ook. Nu valt het wel mee dat het nog dat ik het herken. Dat er niet veel veranderd is. Maar meestal als je een mistoestand aanklaagt, sociaal of politiek, is het gedateerd x aantal maanden of jaren later. Terwijl als je over het meisje zingt, dat gaat over gevoelens die en universeel zijn. Niet dat dat nu in mijn geval het belangrijkste is. En die altijd geldig blijven. Mm-hmm. En dat is het interessante van liefdesliedjes. De schoonheid en de pijn van de liefde.
Je hebt Vlaanderen ook bezongen, hè? Vlaanderen boven.
Ja, dat is zo tongue-in-cheek. Ook clichés bij elkaar smijten en niet altijd de prettigste. En dan daarbovenop plakken Vlaanderen boven.
Dat Wat was wel... jouw initiële idee om dat nummer te zingen? Welke boodschap wou je daarin meegeven?
Weer een commerciële. Ik had door dat meisjes had gelopen op basis van het feit dat het iedereen wel bezighoudt, het thema. En ik dacht, wat nu? En dan schoot mij te binnen waar ik woon en waar ik leef. En dan dacht ik, in de tijdsgeest die ik muzikaal zie als tijdsgeest van punk en zeker Elvis Costello. Kijk, daar heb je hem. Het is deze keer niet Amerika, maar Groot-Brittannië. Dan vond ik het wel leuk om die oefening uit te proberen. En dat was redelijk rap klaar. De opsomming van hoe ik Vlaanderen ervaarde. En ik was toen toch nog iets meer Hollander dan nu. En
1978 was dat,
ik wou het zeker niet zwartgallig maken. Dus vond ik het wel goed dat de kreet dan is Vlaanderen boven.
Hoeveel zinnen heb je daar ondertussen moeten in herschrijven?
Ja, moeten is dat niet. Maar ja, ik zing nog altijd... waar de koning geen kind heeft. En dan moet iemand maar aan een ander uitleggen waar het over zou kunnen gaan. Ik heb wel met veel plezier geschreven in de trant van... waar een piekenhouweel is en de andere te veel is, met de moslim in plaats van de jood. Dat vind ik wel belangrijk voor mezelf om te zeggen. Want in het bepaalde jaar, in de jaren 30, ergens in Duitsland, en niet alleen toen, maar goed, toen met de meest fatale gevolgen, was de jood de kop van Jut. En nu is dat eigenlijk de moslim, omdat alles op één hoop wordt gegooid. En men dan denkt dat er al gevaar is als er een moskee te zien is. Mm-hmm.
Zeg je ook omdat jij ja, het Joodse leven ook wel wat kent?
Ja, dat is heel... Ik heb het eigenlijk op een relatief gemoedelijke manier opgelepeld gekregen door mijn moeder, wat er gebeurd was. Want voor een kind is dat een moeilijk tastbaar sprookje onder meer. Een negatief sprookje, maar waarin het slechte geschiet. Maar er is zoveel op elkaar gestapeld geweest van informatie uit boeken en films, dat ik er eigenlijk al niet meer tegen kan over wat de Joden is overkomen. En het meest desillusionerende is dat er mensen rondlopen die dan met veel aplomb zeggen, dat is allemaal niet waar.
Wat vertelde jouw moeder
dan,
jou?
Dan voel je eigenlijk ook weer hoe men de waarheid creëert, mm-hmm. opdat het je eigen zaak zou kunnen dienen. Mm-hmm. En dan weet je, wat zijn we eigenlijk met informatie? Niets buiten de bezigheidstherapie. Voor mij is het waar. Er zijn 6 miljoen Joden vergast of omgekomen door de vreedheden die in de mens schuilen. Dus de mens is een onbetrouwbaar wezen, in zijn totaliteit gezien. Hè? Het hoeft niet waar te zijn. Hè? Ik kan mij ook vergissen, maar ik kan daar niet van uitgaan. Voor mij is dat echt gebeurd. Er zijn beelden en foto's die minstens een fractie ervan laten zien. Maar dat er dan mensen zijn die zeggen dat is allemaal niet waar. Dat is dan zogezegd de verhalen die uit de zionistische hoek komen of zoiets. Enfin, het is erg dat ik eigenlijk daarbij stilsta, want die... Nee, het is niet erg, maar het is... Het geeft aanleiding om bang te zijn voor wat de kwaadaardigheid in de mens kan opleveren. En wat ik nu in Vlaanderen erg angstaanjagend vind, is die ziekelijke drang naar veiligheid, terwijl er vaak wordt gezegd in rustige artikels, het is eigenlijk nog nooit zo veilig geweest. En dat er alleen maar eigenlijk uit angst voor materieel behoud, het zou wel eens minder kunnen zijn door verandering in de situatie, uit angst voor materieel behoud wordt er gereageerd van, ze moeten ons met rust laten, smijt ze buiten. Dat is een beetje kort door de bocht, maar ik kijk ook, ik zit in ten en panna, en er is eigenlijk in de media geen tijd voor veel nuancering. Dat weten politici heel goed. Dus die zeggen gewoon tegen een psycholoog van dienst, welke kreet moeten we gebruiken? En het is vertrokken.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it, to speak. Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day.
My Funny Valentine en Chad Baker.
Oh.
Raymond van het Groene Woud. Zoveel schoonheid.
Zoveel schoonheid. Zoveel poëzie in muziek. Want poëzie is overal te vinden natuurlijk. Niet noodzakelijk in poëzie. Vaak ook niet inderdaad. Maar ja.
Dit is wat troost biedt in de wereld zoals ze nu
warmte.
Draait.
En er zou een traantje bij weggepinkt kunnen worden. Afhankelijk van de situatie.
Ja.
En het is de schoonheid van het niet perfecte. Omdat dat zit in de woorden. Hè. Ik ben misschien niet moeders mooiste, om het heel kort samen te vatten. Maar dat moet ook zo zijn, want het is zo dat ik je graag zie.
Is dat ook
dat
iets herkenbaars?
Mooi.
Ja, is dat ook iets herkenbaars voor
ja,
jou?
Ja, en het doet ook denken aan dat thema van de perfectie waar ik in Lissabon over zag. Weer al door een van de voor de grootste dichter, wat mij betreft, geformuleerd. De mensen houden Pessoa, ik heb hem nog niet genoemd. Het wordt aan hem toegeschreven dat hij zegt, de mensen houden van perfectie omdat het niet bestaat. Ik vind dat weer zo geweldig als one-liner.
Maar niet moeders mooiste, dat is ook over jou gezegd.
Ah ja, 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 ja.
Heb je dat ooit moeilijk gevonden?
Nee, en ik vind het uiteindelijk ook domheid. Hè. Het cliché van het fotomodel, dat ik denk aan het vrouwelijke fotomodel, hoe zou het komen, dat zij mooi is en mijn eigen waarheid, dat degene die ik graag zie mooi is en die van het glossy magazine betekenisloos, wat moet je dan met dat woord mooi doen? Je maakt zelf ook schoonheid, hè? In uw manier van kijken en luisteren. Die vind ik echt belangrijk. En eigenlijk het idiote van mijn situatie. Ik ben niet uniform, alleen maar in de zin van dat ik de Habsburgse kaak heb. Maar dat is wat de mensen bezighoudt, hè? De vooruitstekende onderkaak. En als daar al de bijl valt van, dan zijt je niet schoon. Dat vind ik van een oppervlakkigheid die me dan ook niet bezighoudt.
Ah, het heeft jou ook absoluut niet in de weg gezeten.
En dan koketeer ik natuurlijk met het feit dat meer dan één vrouw al heeft gezegd dat ik zo'n mooie ogen heb. En dan denk ik, voilà.
De vrouwen, laten we het daar eens over hebben. Of beter misschien de liefde. Wat is dat volgens jou?
Ik kan niet opboksen tegen het gedicht van Khalil Gibran. Ik denk dat het van hem is. En ik heb die tekst helaas niet bij. Want ik zou me er heel graag van afmaken met lezing van die tekst. Want om nu zelf aanmächtig tegenaan te hikken, dat vind ik echt vervelend. Ik ga niet zeggen ik pas, maar ik laat wel voelen en terecht dat ik het thema niet adequaat aan kan. Het is in elk geval wat ik mij herinner van het gedicht is.
Ik heb hem wel bij, hè, Remmel.
Oh, dat is leuk.
Natuurlijk.
En fijn.
Natuurlijk.
Ah, wel, dan.
Wil je hem
jij
lezen?
Mag het voorlezen, als je wil dat ik het voorlees.
Leid maar. Het is...
Het is misschien te lang naar radio-normen.
Laten we het gewoon doen. Hij begint hier.
Is het hier?
En dit is het vervolg.
Maar als ik moet wenen, dan stoppen we. Hè. Wanneer de liefde je wenkt, volg haar. Ook, ik ga het moeilijk krijgen hoor. Ja, dat, sorry. Enfin, dat is niet erg. Dat vinden de mensen geweldig. Ook al zijn haar wegen steil en zwaar begaanbaar. En wanneer ze haar vleugels rond je uitspreidt, geef je dan aan haar over. Ook al kan het zwaard dat ze onder haar slagpennen verborgen houdt, je ernstig verwonden. En als ze tot je spreekt, geloof haar dan. Ook al is haar stem in staat je dromen te verbrijzelen, zoals de noordenwind de tuinen braak legt. Ik ga hier stoppen. Het is en zo nog net prevelend, het klopt. Wie dat kan schrijven, die heeft het echt wel gezien. Uit Khalil Gibran, de profeet. En ik zou zeggen, mensen, in plaats van in de krantenwinkel te kijken naar bepaalde weekbladen waarin staat wie het met wie heeft gedaan en wie er uit elkaar is en wie er op elkaar ligt, lees liever dat gedicht van Khalil Gibran, want dan kom je heel veel verder.
Het is een prachtig gedicht en we zullen het straks op onze website zetten. Moet de liefde ook een beetje pijn doen?
Maar het moet niet, maar ik denk, als je opstijgt naar die warme wolken en die zonnestralen en het ruisen van de bomen en het vastgehouden worden door haar en voelen dat de boze wereld rond je niet meer van tel is. Het is niet raar dat je dat moet loslaten om met andere zaken bezig te zijn en dat door een ongelukje je weer keihard in een koude, beschimmelde kelder terechtkomt. Maar daar kom je ook wel weer uit.
Het zijn die warme armen die je nodig hebt.
Ja, de warme armen en de stem. En zeker het tactiele, hoor. Dat speelt een grote rol in mijn leven. Ik lees met plezier Pessoa en ik lees ook met plezier dat gedicht over Lydia, dat hij tegen haar zegt, we zitten aan de oever van de rivier en laten we elkaar niet vasthouden. Want als dan een van ons verscheidt, gaat de andere rustig kunnen nadenken over dat verscheiden zonder totaal verloren te lopen. We zijn hier en we kijken naar de rivier. En het andere beeld dat hij schept, maar dat is ontmoedigender. Dat is, ja, hij kent natuurlijk het noodlot goed en ik denk dat hij zoiets zegt van waar het fatum de karos van het alles laat rijden over de weg van niets. En dan heb ik het ook te kwaad als ik aan dat beeld denk. Oh.
Het tactiele, zeg je.
Ja.
Is het ook het seksuele?
Ja, uiteraard. Maar door de wereld waarin we leven is de associatie met het woord, uitgesproken woord seks, zodanig richting wat men dan ranzigheid vindt of noemt. Jij zal zeggen, ik niet, maar oké, ik ook niet. Maar dan zoekt je andere formuleringen om de intensiteit van de innigheid weer te geven. En dan moet je er wel bij toegeven, dat is ook lichamelijk. Daarin volstaat voor mij, er moet iemand zijn die daarvoor is, voor die intensiteit van het lichamelijke. Dat is beminnen. En opnieuw, niet alleen geestelijk. Het is, men zegt voor gezondheid ook, geest en lichaam. En dat bevestig ik in het verhaal van de liefde. Gezondheid en liefde, dat is een zaak van geest en lichaam. En het is geen kampioenschap wie van de twee het belangrijkste is. Ze gaan in elkaar over. En dat is toevallig dan weer iets heel mooi in het mens zijn.
Moeten we dat ook weer meer durven benoemen als man en vrouw? Het seksuele, het mooie van seksualiteit.
Ja, het is een ding op zich, hè, de seksualiteit. Het geloof dat je... Er is een mooie tekst dat ik vond bij Cohen en die ik soms is gebruikt bij een optreden. Eens dat man en vrouw zich ontkleden en zich met elkaar verstrengelen, komt de genezing. Nee, hun kleren afleggen, dat is nog beter. Die ontkledenis, dat is alweer zoiets voor een weekblad. Maar hun kleren afleggen is plechtiger. En er is ook iets enorm belangrijk aan. Hè? Hun kleren afleggen is hun naakt opstellen. Nou, eens dat man en vrouw hun kleren afleggen en zich met elkaar verstrengelen, komt de genezing. Hun verlossende vereniging is er een van tegengestelden. En dat vind ik ook mooi. Dat er toch nog een zweem van wrijving in zit. In die tegengestelde. Het is niet allemaal zo harmonisch. Maar er is wel harmonie.
Heb jij wrijving nodig?
Als we het cabaret gaan beleven, kan ik zeggen ja. In het cabaretiske zin kan ik ja zeggen. En in diepgeestelijk. Nee, en ja, ik denk dat wrijving, dat krijg je gratis voor niks vanaf de geboorte.
Oh.
En beschadiging ook. En dat is de zaak. Hè. Die beschadiging, daar sta ik wel vaak bij stil. Opvoeding is beschadiging. Je wordt begrensd en gelimiteerd. De baby kan alles. En leert alles af. Ik wil daar niet als somber beeld op hangen. Hoor. Het is gewoon vaststellen dat dat voor een deel zo is. Je ziet kinderen dansen en zingen, zoals wij dat nooit meer zullen kunnen in ons volwassen leven. En dan op een muziekschool zeggen ze, ja, maar je moet zo zingen. En dan... ik zie geen andere formule. Hoor. Het is niet dat ik het beter weet. Het moet anders. Maar het is lullig.
Heb jij tegen je kinderen gezegd, je moet zo zingen? Je moet het zo doen in het leven?
Nee, ik heb wel gezegd, wanneer een zoon vroeg, hoe moet ik dat doen? Dan deed ik voor zo. En ik heb wel het cliché gebruikt van de vingerzetting. Een kind heeft de neiging om zijn beste vinger voor alle toetsen te gebruiken. Maar je loopt vast wanneer je dat systeem huldigt. En dan wanneer je leert alle vingers te gebruiken voor vingerzetting op een piano bijvoorbeeld... Dat is initieel lastig, maar als je het verder wilt brengen, dat is natuurlijk een belangrijke als, dan moet je het... Allee, dan weet ik niet meer of je moet het zo doen. En een uitzondering kan de regel bevestigen. Bijvoorbeeld Django Reinhardt, die... Ja, noodgedwongen, hè, die was een paar vingers kwijt. Ja. Die blijkt virtuoos te zijn met gemis van vingers. Ja, dan zeggen wij als collega's... Ja, wat is met dat, zeg? Ongelooflijk.
En kan je die levensles ook doortrekken naar het leven zelf? Want nu antwoord je als muzikant, hè?
Ah, ja.
Heb je ook tegen je kinderen gezegd, nee, wat moet dat leven?
Nee, ik kan het beamen, alleen wat ik moet het ook... Enfin, wat ik net toegeef, dat sijpelt hopelijk wel... Is ooit hopelijk doorgesijpeld naar hun. En in hun studiemoeilijkheden, ateneumtijd... Zeg ik wel eens iets, maar ik heb er altijd bij gezegd, alleen maar die eigen individuele getuigenis. Ja, ik kan moeilijk hier prediken, want ik heb er zelf een rotzooi van gemaakt.
Mm-hmm.
Maar ik heb gewoon dat cliché opgehangen van, als je denkt dat je daar iets mee zei met dat diploma, ja, dan moet je voort doen. Hè? Je kunt het alleen maar halen door voort te doen. Meer wist ik er niet over te zeggen.
Was je een goede vader?
Ik ben er nog in, hè.
Ze zijn groot ondertussen.
Ik ben een cliché afwezige vader. En ik ben blij als ik ze zie. En naar uiterlijke kenmerken te oordelen, door mij beoordeeld, zijn ze ook blij als ze mij zien. Dus dan denk ik, dat gaat wel. Hè.
De Britse sopraan Emma Kirkby. Ze wordt er trouwens deze maand 71, Grimmo van het Groene Woud.
Ah, ze is nog...
Ze is een leeftijdsgenote.
Ah.
Ze zingt Bach.
En ze zingt zonder vibrato. Dat is wat ik tussendoor eens heb opgemerkt.
Want Bach is het allerschoonste?
Bach is... Dat is een zeker... Ik ga overal beweren, je mag geen zekerheden hebben, maar mijn zekerheid is dat niemand muziek heeft kunnen maken of kan maken zoals Johann Sebastian Bach.
En waarom wou je precies dit muziekstuk laten horen?
Ik heb dat eens meegemaakt.
Niemand zwingen kunt.
Ah ja, ja, maar het is niet voor tekst hoor. Ik heb eigenlijk zelden een benul van waar het over gaat.
Ja.
Ik hoor de wendingen in de muziek. Ik hoor het weefgetouw. Dat alleen Bach heeft dat weefgetouw.
Uh-huh.
De meeste mensen werken met een bas, een melodie. En dat tussen begeleiding. Maar hij werkt met, wel een bas, maar dan laat hij vijf instrumenten, er hoeven geen mensen te zijn, hij laat vijf instrumenten daardoorheen wandelen dat je denkt, ah, dat is de zanger, zullen we maar zeggen. Maar dan, na een tijd, zeg je, maar nee, nu is het een andere zanger. De zanger die dat net zong, die zit nu te begeleiden. En dat noem ik weefgetouw. Dat is de enige die het kon. Als je mij een maand geeft, ga ik misschien 8 maten Bach kunnen schrijven. Imitatie, hè? En dan nog niet zeker zijn dat het dat niveau heeft. Maar ik ben niet de enige die tijd nodig heeft om een moeizame imitatie te maken. Je kunt dan zeggen, maar kun je dat dan wel... Kun je dat zoveel vlotter bij anderen? Het andere is veel makkelijker te bevatten. Er is ook een complexiteit, maar manier gezocht. Die had het echt wel allemaal in zijn hoofd zitten. En het akelige aan die mens... en daarin was hij nog eens hatelijk ook tegenover zijn generatiegenoten. Hij had niet eens een piano, of de piano van toen, nodig om na te gaan of dat wel kon wat hij schreef. Alles wat hij schreef, hoorde hij.
Ja.
En dat is ronduit akelig.
Maar maakt dit soort muziek ook gelukkig?
Ja, het geeft catharsis. Niet ten allen tijden, hè, maar die momenten in mijn leven zijn er gewoon. Misschien straks trouwens, omdat ik ga even verklappen dat ik zeer moe ben van de activiteit van de laatste dagen en weken. En
ja.
Daarom zou een traan ook makkelijker kunnen opwellen bij een gedicht, bij een stuk van Bach. Of bij overpeinzingen over dingen die een bepaalde diepte hebben. Maar nu weet ik niet meer wat ik ging zeggen.
Ik wou van jou weten, gelukkig zijn. Hoe doe je dat?
Gelukkig? Ah ja, nee, van Bach, maar toch, catharsis. Er zijn van die momenten dat ik thuis kom en dat het enige wat ik nodig heb een fragment van Bach is. Om dan alles wat er gespannen aan mij is, ontspant en er zou een traantje bij kunnen zijn. Van geluk eigenlijk.
Mm-hmm.
Van iets dat van mij afvalt. Halleluja.
Hoe gaat het?
Geluk, is het met geluk? Gelukkig zijn en verliefd zijn, dat zijn vlagen.
Ja?
Ja. Het enige wat vage weg in de buurt komt, maar ik vind het eigenlijk nog iets heel anders, is tevreden kunnen terugkijken op wat je leven was. En die wending maak ik dan om te kunnen zeggen dat ik best wel tevreden ben als ik terugkijk op wat mijn leven was.
Gezond
maar gelukkig zijn, zoals in het liedje, dat is ongelukkig zijn, dat kan zo langer doorsluimeren, vind ik. Op basis van die begrippen, zoals ik ze aanvoel. Dan zijn we bijna weer bij mijn vader, de frustratie.
Huh?
Maar als je het woord geluk noemt, dan denk ik aan die momenten die ik vaak heb 's ochtends. Eventueel moeizaam uit bed stappen, maar aan de ontbijttafel zitten, de eerste halve boterham naar binnen werken. En vooral, ik denk dat dat voor mij wel een magische drank is, de eerste slokken koffie naar binnen werken. buiten de mensen zien wandelen en fietsen en autorijden, dat kan ik me permitteren op mijn derde verdieping in een Brugse appartement. De zinloosheid op een mooie manier vertolkt. Waar gaan ze naartoe? Waarom doen ze al die moeite? En door de koffie vaak zo iets voelen van... Goh, toch speciaal, hè? Dat levend zijn.
Gezond zijn maakt ook gelukkig, hè?
Gezond zijn... Nee, niet genoeg. Nu dat je dat zegt... Wat het meest gelukkig kan maken, is erop attent worden gemaakt dat je iets achter de rug hebt van niet gezond zijn. In mijn verhaal is dat zo.
Ja.
Hele tijd gezond zijn, daar heb je eigenlijk niks aan, omdat je het veel te weinig bewust bent.
Ja. Was je je daar bewust van toen je een oogprobleem had?
Ja, dacht ik, shit, ik ben dan toch geen zondagskind.
Dat had een moeilijke naam, hè? Oculaire myasthenie.
Ja, vast een vies woord.
Auto-immuunziekte.
Ja, dat bleek ik te hebben, ja.
En nu onder controle?
Het lijkt zeer onder controle, met zelfs af en toe iets minder medicatie dan daarvoor. En medicatie waarvan ik de bijverschijnselen niet herken. Dus ook niet erken.
Had je schrik dat het niet goed kwam?
Ik had door de invloed van cortisone een gelatenheid van dit... Naar cortisone toe had ik iets van dit wil ik niet. Mijn lever begaf het trouwens ondertussen. En toen ik klaar was om, laat me dan maar blind worden, want oculaire myasthenie komt bijna niet op blind worden. Toen was er een reddende engel in Maasmechelen. Een dokter die hard werkt op dat thema. En veel weet. En die zei en dacht dat daar iets aan te doen viel, zonder gebruik van cortisone. En die heeft mij erdoor geholpen, waarvoor ik hem natuurlijk eeuwig dankbaar ben.
Zal jij blij zijn aan de meet, Remo?
Ja, allee. Als ik de tijd krijg om een gevoel te hebben, hè. Als de storm van vandaag mij bij mijn nekvel grijpt en naar paradijs of hel stuurt, dan heb ik misschien geen tijd gehad. Maar het denkbeeld van die meet die eventueel hier mag zijn, en dus ook verder, dat denk ik wel in termen van blijheid, omdat er is sowieso mentale vermoeidheid die groeit.
Ja?
Geen afkeren van het bestaan of van deze wereld. Maar mijn oma zei, een andere oma, de moeder van mijn vader, die was 85 en ik vroeg haar, en? Oh, gaat wel, zei ze. Maar eigenlijk hoeft het niet meer, hoor. En dat was zo heerlijk droog. Het is niet... Ik dacht niet aan haar toen ik mijn eigen liedje schreef. Maar ik vond het... prachtig in zijn eenvoud. En wat ik ook goed vond, is dat het niet larmoyant werd gebracht. Eigenlijk hoeft het niet meer, hoor. En dan zei ze ook, neem nu dat opstaan, dat is toch eigenlijk wel heel lastig. En toen kwam de clou, maar ik heb een flesje bij me staan en als ik zo'n genevertje op heb, dan lukt het me nog wel om op te staan. Ik zie me niet dezelfde weg volgen, want ik lust geen korte drank, maar die nuchterheid waarmee ze alles bracht, dat vond ik fantastisch.
Hoe zie jij jezelf oud worden?
Heel geleidelijk. Dag per dag. Immer actief in de muziek, tenzij ik mij mijn teksten op gênante manier niet kan herinneren. Daar zou ik wel denken, voor zover ik dan kan denken. Dan hoeft het niet meer.
Daar ligt dan de meet?
Op werkgebied wel, ja. Maar voor de rest kan ik dan toch wel nog naar buiten staren. En het mooi vinden, dat groeit. Dat is een zeer goede zaak. De immer aanwezige elementen van de natuur krijgen een steeds grotere plaats. En dat vind ik zeer fijn aan ouder worden. Ik herken het cliché ook wel. Maar dat is geen bezwaar in dit geval, het cliché, dat de bomen steeds belangrijker worden. En de vogels. En de blauwe lucht. En desnoods ook een diepgrijze lucht.
Ja. Wat zou je echt nog willen?
Ah, daar heb ik geen last van.
Je hebt alles?
Dat is kort, hè? Maar ja? Ik moet het toe... Nee, ja, ik heb het gevoel dat ik alles heb. Het is niet omdat ik plannen maak naar het beroep toe. Enfin, beroep, wat een woord. Naar mijn visioenen toe. En dat ik daarin vind, ja, we moeten dat nog doen en dat. En dat zouden we kunnen doen. En we kunnen ze een keer anders doen. Dat is willen doen, maar dat is dagelijkse kost. Maar in grotere termen, zoals jij het aanbracht, vind ik, iets willen. Ja. Ik kan zoals Fred Neil zingen van... ik zou willen dat... dat ik kan zo'n bond zonder naam ding zeggen, maar gemeend, hè, dat de haat uit de wereld verdween. Maar dat heeft geen zin om dat te willen, dat weet ik ook wel.
Hoe dicht heb je al bij de dood gestaan?
Een paar keer, als ik mijn verbeelding goed laat werken vooral. Ik weet soms dat er iemand van rechts kwam en dat ik niet meer kon stoppen en dat die gelukkig stopte, die persoon die van rechts kwam. En daar gaat er wel zo'n flits doorheen van, jongens toch, eigenlijk, ik ben toch een kalf van aan deze snelheid te rijden. Zo'n dingen, maar geen ziekte dat ik dichtbij was. Geen Yves van der Hagen verhaal. Ja, ik noem een voetbaltrainer waarvan ik weet dat hij zelfs de bijna doodervaring heeft gehad. Dat weten, zo staat het in de Gazette, madame.
Maar ben je bang voor de dood?
Ik heb vaak de indruk dat ik niet bang ben voor de dood. Ik heb ook nooit de woede ten opzichte van de dood van een ander. Ik ben bekendgemaakt met een natuurlijk verloop van de dingen. Toen ik jong was. Ik heb 1 nacht geweend, dat herinner ik me nog wel. Oh, wat erg dat je doodgaat. En vanaf toen, misschien, is die aanvaarding al gekomen. Ik vond het natuurlijk erg als een artiest die mij met zijn live optredens de mooiste momenten van optredens heeft bezorgd, met name Prince. Als ze daarvan ineens zeggen, hij is dood, dan denk ik, dat kan toch niet. Die is rond de 50 of zoiets. Maar daarna heb ik erover nagedacht. En de prins van mijn verbeelding wou misschien sterven. Want het was een danser zoals ik niemand heb zien dansen. Dat is een kwaliteit die de vele anderen aan Michael Jackson toedichten. Maar ik dicht hem toe aan Prince. Omdat ik bij Prince ook seks ervaar. En bij Michael Jackson alleen maar esthetiek. Heb ik het woord toch uitgesproken. Maar echt weer in een zeer gunstige zin van... dat je er opgewonden van wordt. En dan heb ik vernomen dat hij een nieuwe hub heeft moeten laten zetten en dat hij al lang niet meer kon doen wat hij daarvoor kon. En denk, voor iemand die zo goed, zo perfect, sorry Pessoa, zo perfect weergeeft wat dat kan zijn, seks. En dat zit in de muziek en in de beweging. En dan denk ik dat alsof ze je al doodmaken voor ze je doodmaken. En dan heb ik het verhaal gehoord van de pijnstillers. En dat is natuurlijk een wrange grap. Want dat was zeer ascetisch, volgens de overlevering. Geen drank, geen drugs. Alles om tip-top in fysieke conditie het werk te doen. En dan door het noodlot neem je pijnstillers en dan ben je dan toch een drugverslaafde.
Welke boodschap wil jij nog meegeven, Ramon?
Hallo, heb ik...
Als laatste.
Wel, beste mensen, Friedel is zo aardig om op haar of op de website van Touché het gedicht over de liefde af te drukken.
Ja.
Je zou me een groot plezier doen met dat eens rustig te lezen.
Dat lijkt mij een hele mooie. Ja. Zullen we nog naar Otis Redding luisteren? Try a little tenderness?
Oh, nog zoiets.
Ja. Als soundtrack.
Same old shaggy dress, yeah, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yes. I know she's waiting, just anticipating a thing that she'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you gentlemen's got to do. You know what I'm talking about. You say, now it might be a little bit sentimental, no, no. She has her griefs and cares, yeah, 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 yeah. But the soft words, they are spoke so gentle, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she won't regret it, no, no. And young girls, they don't forget it. Love is their home. Happiness, yes, yeah, 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 yeah. But it's all so easy.
Dat geen mooie boodschap is. Try a little tenderness van Otis Redding. Raymond van het Groenewoud, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Op naar de 100. Alle info over deze touché staat na te lezen op onze website in het artikel Wat raakt Raymond van het Groenewoud. Daar kan je trouwens ook lezen hoe je een van de tickets kan winnen voor het verjaardagsconcert in de AB deze zaterdag 15 februari. En ik zal het geen twee keer zeggen. Volgende week verwacht ik hier schrijver Ishaït Hamou.
Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.